Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie hier in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond in verband met ziekte niet dominee Gerling, maar dominee Middelkoop uit Wijk bij Duurstede voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Henriette Veneklaas van de Dr. A.J. Kruisstraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 431, vers 1 en 8. God is tegenwoordig, God is in ons midden. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft, van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid, zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gebeten wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 85. Psalm 85, de versen 3 en 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. De versen 3 en 4 van Psalm 85. Na de geloofsbelijdenis zingen wij van Psalm 72. Doxologie, lofprijzing, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, het 11e vers. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij vanavond de belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van onze God in gebed en vragen we hem om zijn zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Almachtige en eeuwige ontfermer, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons aan de avond van deze zondag opnieuw bijeenbrengt als uw gemeente in uw huis. Wat is de zondag altijd een mooie dag, waarop wij niet geregeerd worden door onze agenda, maar een dag waarop wij tijd krijgen, tijd ontvangen, om ons te richten op elkaar, meer dan op doordeweekse dagen, maar waarin wij ons bovenal richten op u, de drie-enige God, wiens naam we hebben beleden. We hebben samen gezongen dat uw naam het waard is eer te ontvangen. Eeuwige eer. In dit leven oefenen we ons er al in. Als wij de lofzang op de lippen nemen. Maar het is een oefening voor de eeuwigheid. Waarin u alles zult zijn en in allen. En met ons komen naar dit huis geven wij ook een getuigenis af aan de gemeenschap rondom ons heen. Helaas zijn velen van uw dienst vervreemd. Anderen onverschillig geworden, sommigen zelfs vijandig. Maar als wij ons richten naar de plaats waar uw gemeente bijeenkomt, dan geven wij er een getuigenis van af dat u ons te sterk bent geweest. Dat u ons roept. En we hebben de roeping om in de week die komt levende getuigen van u te zijn. Lichtdragers. Die het licht van u reflecteren. Mensen die een zoutend zout zijn. In de maatschappij waarin het bederf zo ontzaglijk groot is. Wij danken u, Heere God, dat we uw drie enige naam hebben mogen belijden. U bent de schepper. Wij zijn er niet zomaar. U staat aan de bron van ons bestaan. U hebt ons gewild. We hebben de naam van u, Heer Jezus Christus, beleden. U die bent afgedaald. Wiens voetstappen gestaan hebben op deze aarde. Wiens stem hier geklonken heeft. En u hebt tekens gegeven, tekens van het komende koninkrijk. En we hebben u beleden, Heilige Geest. Dat is die stille kracht die werkt. En die ook in Nederland werkt. Al denken wij soms dat er weinig van te merken is. En dan ineens ontdekken we het in ons eigen leven. Of in het leven van anderen. En het is uw geest die werkt op andere plaatsen op deze aarde. Waar velen tot geloof komen, waar gemeentes heel snel groeien. U bent aan de gang, u hebt deze wereld niet aan haar lot overgelaten. Wij bidden u, wilt u met ons zijn. We mogen de schriften gaan lezen en die gaan overdenken. We hebben uw Heilige Geest erbij nodig. Opdat we ons concentreren kunnen, opdat we de woorden ook in ons kunnen opsluiten. Want we moeten er wel een week mee doen met die twee diensten op zondag. De steerkost voor onderweg. Wij bidden u, Heere God, wilt u met ons zijn. En wij bidden u voor de predikanten die op dit moment gereed staan om uw woord te bedienen in het midden van de gemeente. Vervul hem met enthousiasme. Want als de prediker niet gloeit, hoe zou de gemeente gaan gloeien? Vervul ons met wijsheid om het zo te vertolken dat en ouderen en jongeren het verstaan kunnen. Bouw uw gemeente op, opdat wij wassen en toenemen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Heere God, wilt u op ons zien in uw goedheid. Geef ons alles wat nodig is. Geef ons uw zegen. Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan gemeente de Heilige Schrift lezen. Allereerst Psalm 32. Psalm 32. En die denk ik in verband met de tekst vooral aan vers 8. Dat is niet de tekst overigens, maar daar lezen we wel naartoe en vanuit. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Psalm 32. Dat is de eerste schriftlezing. Daar lezen wij in het woord van onze God een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere en u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ter tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u, wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom, dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u rechtvaren, zing vrolijk alle vaart. Beschrijving van Matteüs. Matteüs, het vierde hoofdstuk. We beginnen te lezen en lezen tot aan vers 23. We lezen vanaf vers 12. Het zijn twee pericopen. Allereerst gaat het over Jezus' prediking en dan over de roeping van de eerste discipelen. En bij dat gedeelte willen we stilstaan. Dat is dus vanaf vers 18. Maar we gaan eerder lezen bij vers 12. Matteüs 4 van vers 12. Daar lezen wij in het woord van onze God als volgt. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei, land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd werd, en zijn broer Andreas het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Voorafgaand aan de preek zingen wij van Psalm 17. Psalm 17, versen 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, versen 3 en 8. Gemeente der Zieren, het gaat vanavond over roeping. De Heer Jezus Christus roept mensen om achter hem te komen. De plaats van die roeping is het meer van Galilea, gelegen in het noorden van het land. Meer dat rijk is aan vis, tot op de dag van vandaag. In de tijd van de Heer Jezus Christus was dat meer omringd door bloeiende dorpen en steden. De Heer Jezus loopt langs de oever van het meer en hij roept mensen. Vier, om mee te beginnen. Twee keer twee broers en het zullen er uiteindelijk, zoals u weet, 12 worden. We kunnen bij dat roepen denken aan ambtsdragers. Want die vier mensen die hier geroepen worden, worden eerst leerlingen, discipelen, later apostelen. Ze worden erop uitgezonden om het evangelie te gaan brengen aan de mensen van het land en na Pinksteren gaat het zelfs over de grenzen heen. Maar dat is niet de enige toepassing die gemaakt kan worden vanuit dit schriftgedeelte. Het gaat uiteindelijk om ons allemaal. We worden allemaal tot navolging van de Heer Jezus Christus geroepen. Als het erom gaat, worden wij allemaal geroepen om leerlingen te zijn. U, jij en ik. Want als leerling raak je nooit uitgestudeerd. En de Heer Jezus geeft ook duidelijk aan wat het doel nou eigenlijk is van die roeping, namelijk dat wij vissers van mensen zouden worden. Dat is geen nieuwe uitdrukking. Die uitdrukking werd ook gebruikt door Griekse en Romeinse filosofen, namelijk die hadden ook leerlingen en zij hoopten dat hun leerlingen op hun beurt weer nieuwe leerlingen zouden maken. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de woorden van de Heer Jezus, het gaat ook niet alleen om zijn wonderen, nee, het gaat veel verder. Want deze mensen die geroepen worden, moeten uiteindelijk leren te leven van zijn offer, van zijn zelfovergave, van het kruis en van de opstanding. Want het begint hier, maar er volgt nog een heel evangelie. Daar loopt uiteindelijk de geschiedenis op uit. En de discipelen zullen ook veel meemaken. Ze zullen uiteindelijk met zichzelf omvallen. Als de een Jezus verraadt, de ander Jezus verloochent en de andere 10 het op een lopen zetten op het moment waarop het aankomt, dan verbreken zij de band. Maar de opgestane zal opnieuw aan hen verschijnen. En dan zal hij opnieuw tot navolging roepen. Al het hunne valt uiteindelijk om, maar het zijne blijft staan. Hun trouw gaat ondersteboven, maar zijn trouw duurt. En na Pasen verschijnt hij aan de discipelen en roept hij hen opnieuw toe. Volg mij. Nu wil ik 5 dingen onderstrepen in de tekst vanavond. Allereerst dat het initiatief tot het roepen van Jezus uitgaat. Ik zei wel, hij liep langs de oever van het meer van Galilea en dan ziet hij Petrus en Andreas. En even later ziet hij Jacobus en Johannes. Zij zien hem niet. Ze zijn druk met hun werk bezig. Met het vissen, met het herstellen van de netten. Daar hadden ze al hun aandacht wel bij nodig. Zij zien hem niet. Hij ziet hen wel. Nou, dat kunnen we spiegelen naar onszelf toe. Dat het initiatief van de roeping van ons altijd bij de Heer Jezus Christus ligt. Hij is altijd de eerste. Hij is ons altijd voor. Hij zag ons al voordat wij hem zagen. Hij had het oog al op ons geslagen, nog voor wij de blik op hem vestigden. En misschien zegt u, dat kan ik helemaal beamen, zo is het in mijn leven ook gegaan. Ik werd gedoopt als kind, maar daar wist ik niets van, dat was ik mij niet bewust. En ik werd daarna meegenomen door mijn ouders, in het begin niet veel begrepen van de preken, later kwam dat wat. Zonder school gevolgd, kinderclub, catechisatie, christelijke school. En toen begon het geloof te ontwaken. Dat gebeurt meestal zo rond de leeftijd van 15, 16 jaar. En toen dat geloof ontwaakte, besefte ik, de Heer Jezus Christus is al veel langer met mij bezig dan dat ik dat realiseerde. Sterker nog, ik kom het ook mee tegen bij mensen die op latere leeftijd tot geloof komen. Dan vraag je wel eens, wat heeft jij nou in de kerk gebracht eigenlijk? En dan zeggen mensen, ja, een vreemde onrust maakte zich van mijn meester. We zouden in bevindelijke taal zeggen, ze werden zoekende gemaakt. En ik heb het uiteindelijk gevonden. En natuurlijk moeten we zeggen, we moeten altijd een beslissing nemen. Maar onze keus voor de Heer Jezus Christus is altijd alleen maar antwoord op zijn keus voor ons. Het ja-woord dat we hem geven bij de ambtsaanvaarding, bij de geloofsbelijdenis, is altijd het antwoord op het woord dat hij eerst gesproken heeft in ons leven. De Heer Jezus is altijd eerder dan wij. Hij ziet en hij roept. En vervolgens zag ik en ben ik ingegaan op zijn roeping, volg mij. Hij is de eerste. Het tweede wat opvalt in de tekst is dat de roeping onverwachts is. Die roeping van de Heer Jezus zet het leven van deze vier mensen volkomen op zijn kop. Die roeping komt ook helemaal niet uit. Ik zou bijna zeggen, hij kwam op het meest ongeschikte ogenblik. Ze waren aan het vissen, er moest toch brood op de plank komen. En vissen zijn is hard werk, dat vraagt veel van je. En als je aan die netten staat te sjorren, als je je oogst wil binnenhalen, je broodwinning, dan kun je dat net toch niet zomaar laten schieten. En ineens klinkt de stem van Jezus. Niet zomaar één van de vele stemmen. Er hebben misschien nog wel wat meer stemmen geklonken op de oever, een groet hier of daar. Misschien een humoristische opmerking. Waar je even opkijkt en dan weer verder gaat met je werk, verder geen aandacht aan besteedt. Maar de stem van Jezus heeft volmacht. Ze moeten wel luisteren. Die stem legt beslag op hun leven. Daar kunnen ze niet tegen op. Ze laten de netten achter en volgen hem. En het tweede geval is misschien nog wel dramatischer. Jacobus en Johannes laten de netten die een reparatie behoeven zomaar bij hun vader achter. Ze laten niet alleen het schip voor wat het is, ze laten ook hun vader in de steek. En die beste man Zebedeus, die heeft het echt voor het nakijken. Misschien heeft hij ze nog wel nageroepen. Zeg jongens, maar hoe moet het dan met die netten? Maar de stem van Jezus had overwicht, had overmacht. Je zou dus kunnen zeggen dat waar de stem van Jezus geklonken heeft hier, dat het einde betekent van de firma Zebedeus en zonen. Ze komen ook niet meer terug. Opnieuw kunnen we het spiegelen naar onszelf. De roeping van de Heer Jezus Christus komt, om het zo maar te zeggen, vaak ineens uit de lucht vallen. Ineens is hij er. Maar die roeping heeft wel consequenties en soms ook heel diepgaande consequenties. Ik moet eraan denken dat de Heer Jezus Christus op een gegeven ogenblik zegt, wie vader of moeder lief heeft boven mij, die is mijns niet waardig. Soms moet je als gevolg van je roeping een andere weg gaan dan die van je ouders. Ik denk aan een gemeentelid die opgroeide in een atheïstisch milieu. Maar bij de kerk kwam. Belijdeniscategorisatie ging volgen. Belijdenis deed en gedoopt werd. En toen ze dat haar ouders vertelde, ze moest daar wel wat moed voor verzamelen, en ze hen uitnodigde voor de belijdenisdienst, kwam er een geweldig conflict. Hoe kwam ze erbij? Haar ouders waren het beslist niet met haar eens. En toen is een hele lange en moeizame weg gevolgd. Ze bleef bij haar ouders komen Denk het aan het Bijbelse gebod, hè? Eert uw vader en uw moeder. Maar het waren nooit leuke bezoeken, althans een tijd lang niet. Ze overstelpten haar met verwijten, ja. Dat kan gebeuren. Maar ook in andere zin kunnen ouders het soms niet volgen. Ik denk aan een ander gemeentelid die afkomstig was uit een kerk, laat ik zeggen, ter rechterzijde van de hervormde gemeente. Die zich bij de gemeente voegde en ook mede door haar huwelijk, haar ouders bewilligden daar wel in en zeiden, maar wil je ons beloven dat je nooit zult deelnemen aan het heilige avondmaal? En ze deed belijdenis. En ze maakte de voorbereidingsdienst op het heilige avondmaal mee. Ze hoorde de nodiging in de heilige avondmaalsdienst. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. De meester is daar en hij roept u. En toen moest ze een keuze maken. Tussen de stem van de ouders en de stem van de Heer Jezus Christus. Die welmenend haar uitnodigde. Ineens dacht ik, het ligt soms ook omgekeerd. Dat ouders tot hun grote spijt en diep verdriet maken, dat meemaken dat hun kinderen een weg gaan los van God. En wat ik heb gemerkt, is dat soms ouders het er dan ook maar bij laten zitten, vanuit een soort besef van, heb ik dan gefaald, ik ben niet bij machten geweest dit aan mijn kinderen door te geven, en dan maar thuis blijven. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Je moet het wel volhouden, die wandel achter de Heer Jezus Christus aan. En breng dan je pijn en je verdriet maar bij God en draag je kinderen op aan de troon der genade. En natuurlijk bedoel ik niet te zeggen dat we op een conflict uit moeten zijn tussen de generaties. Wat ben je als ouders blij, hè, als je kinderen. Wel ben je als kinderen blij als je ouders met je eens geestes zijn. De Heilige Geest werkt in de generaties. Maar soms is het anders. Gaan de wegen uiteen. En dan moet de stem van de Heer Jezus Christus de doorslag geven. Die staat bovenaan. En de stem van ouders is daaraan ondergeschikt. Het derde wat mij opvalt in deze geschiedenis gemeente is dat de een indringender geroepen wordt dan de ander. Als het gaat om de roeping van Petrus en Andreas, staat er Jezus zee tegen hen. Maar in het tweede geval, de roeping van Johannes en Jacobus, hij riep hen. Hij riep met stemverheffing. Toen ik dat zag en opschreef, dacht ik, maar zoek ik er nou eigenlijk niet te veel achter? Had dat gewoon niet met de afstand te maken? Dat Jezus met zijn stem een zekere afstand moest overbruggen. Als je dan weer eens gaat kijken in de tekst, dan zeg je nee, zo is het niet. Want tegen die twee vissers die het verst weg waren, die, om het zo maar te zeggen, tot hun knieën in het water stonden, dat net trekkend, tot hen die het verst weg waren, sprak hij. En tegen die twee anderen die dichtbij waren, die op de kant hun net aan het boeten waren, die twee riep hij. Zijn spreken tegen hen was dus nog indringender. Misschien wel juist omdat ze met hun vader waren. Ook dat kunnen we weerspiegelen naar onszelf. De roepstem van de Heer Jezus Christus klinkt in het ene leven veel indringender dan in het leven van een ander. En dat is nodig ook, want anders wordt de roepstem niet gehoord. Iemand die luidkeels geroepen werd, om het zomaar eens te zeggen, was natuurlijk de apostel Paulus. Daar was wel reden voor. Hij was verblind, blazende dreiging en moord. Moordlust in zijn ogen op weg naar Damascus, vol fanatieke ijver. Een ijveraar voor de wet, zoals hij zelf zegt. En ineens klinkt de stem, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Zijn leven wordt doorbroken door de stem van boven. Krachtig, was nodig. Ik denk aan de roeping van Augustinus, die ging toch wat anders. Augustinus was al zoekende gemaakt om die term nog even te gebruiken. Maar er moest nog een ik zeg ook bijna zeggen, een laatste stap gezet worden. En toen hij in de tuin liep, u kent het verhaal wel, hoorde hij een kind zingen, tolle lege, neem en lees. Maar in die stem van dat kind verstomt Augustinus de stem van God. En hij ging naar binnen. Hij pakte de Bijbel die open lag bij Romeinen 13. En hij las woorden die hem troffen als een pijl in zijn hart. Direct op hem van toepassing. En toen zette hij de laatste stem. Soms klinkt de stem van Jezus heel zacht als een uitnodiging. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. Je zou bijna zeggen, hoe meer weerstand er te overwinnen is, des te luider klinkt die stem. C.S. Lewis, misschien hebt u wel van hem gehoord, kent verdediger van het christelijk geloof, heeft in een van zijn boeken geschreven dat de Heere God soms een megafoon aanzet. Dan gaat hij heel luid roepen. En ik probeer de gebeurtenissen in onze tijd wat te duiden. Er zijn toch allemaal hele aangrijpende dingen aan de hand. Alleen al die oorlog in de Oekraïne die als een soort olievlek zich gaat verspreiden. Wordt dat een derde wereldoorlog? Soms denk ik, is de Heere God nu bezig zijn megafoon aan te zetten? Opdat het geseculariseerde Europa tot stilstand komt en zich terugwendt, zich bekeert tot God. De stem kan verschillen. Laten wij niet denken dat de stem van de Heer Jezus altijd heel luid klinkt. Ook dat kom je tegen, dat je met mensen in gesprek bent. Die zeggen, ik heb nog nooit iets bijzonders meegemaakt. Is het oog van Jezus Christus wel op mij geslagen? Heeft God mij wel op het oog? En dan spiegel je dat weer en dan zeg je, maar heeft die stem van God in jouw leven al niet zo lang geklonken? Niet hard, niet overweldigend. Ergens in het evangelie staat, hè, een tekst uit Jesaja, hij verheft zijn stem niet op de straten. Was die stem van de Heer Jezus al niet te horen in elke kerkdienst waar je zat? En telkens als je de Bijbel opensloeg. En die mooie verhalen die je hoorde op het zondagschool. Je dagboek. De indringendheid verschilt, maar het is telkens dezelfde stem. En misschien moet je wel zeggen dat de stem van de Heer Jezus eigenlijk maar als bij uitzonderingen zo heel luid klinkt. Maar dat hij in alle stilte werkt. Ineens moet ik denken, hè, aan een oude testamentische geschiedenis. Geschiedenis van Elia, gebeurt van alles, een storm, een aardbeving en vuur. En dan staat erin dat alles was de Heere God niet, maar hij kwam in het suizen van een zachte stilte. Zo komt hij overwegend tot ons, ons overtuigend door woord en geest. Het vierde gemeente is dat wij niet geroepen worden op grond van geschiktheid. Die vier mensen die geroepen worden zijn vissers. En ik las in een commentaar, u weet, dat is een van de boeken die wij dominees dan naslaan om nog weer eens wat gedachten op te doen. Iemand die nadacht over deze tekst, die dacht dat vissers wel bijzonder geschikt zouden zijn voor deze roeping. Ze zijn, zo schreef hij, door hun vak geoefend in geduld, in moed en een uithoudingsvermogen. Ik dacht er toch eerlijk gezegd wat anders over. Waren zij nou wel zo goed voorbereid op hun taak? Vissers, dat zijn mensen die gewend zijn hun handen te gebruiken. Vissers, dat zijn praktische mensen. Er zit een heleboel wijsheid in hen, overgegeven door de generaties, de wijsheid van opa, van vader, hoe je vissen moet, hoe je de vangst zo groot mogelijk maakt. Maar juist deze mensen, de mensen van de handen, om het zomers te zeggen, die zullen hun mond moeten leren gebruiken om te spreken. En dat was niet direct hun grootste gave, maar die gave ontwikkelt zich. We zijn begonnen met te zeggen dat Jezus zag, hij zag ook wat in hen. Maar hij zag dat in hen wat zij op dit moment nog helemaal niet hebben. Iemand gebruikte, dat vind ik een mooi beeld, het beeld van een beeldhouwer. Zo'n beeldhouwer die kiest een stuk steen uit. Hè? Daar ziet hij wat in. Wat moet hij daarmee, zeggen wij, hè? Die beeldhouwer niet kunnen. Denk je, dat wordt toch helemaal niks? Maar dan pakt de kunstenaar zijn beitel. En hij begint eerst met grof geweld te hakken. De bonken en stukken vliegen eraf. En als hij het ruwe werk gedaan heeft, dan pakt hij een fijnere beitel voor het fijnere werk. En uiteindelijk zeg je, ik sta er toch versteld van, dat dat nou uit dat stuk rots kon komen. Het beeld wat de kunstenaar in gedachten had. Je prijst het vakmanschap van de kunstenaar. Nou, zo gaat de Heer Jezus Christus ook om met de mensen die hij roept. Hij vormt ze naar het beeld dat hij in gedachten had. Hij vormt ze uiteindelijk naar zijn beeld. Nou, met Petrus, hè, daar moest nog heel wat aan gebeuren. Petrus is een man van geweldige hoogtepunten die de belijdenis uitsprak. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hij was de eerste, de anderen waren zover nog niet. Of die durfden het niet te zeggen. Maar even later wil hij de Heer Jezus van het lijden afhouden en dan wordt hij weggestuurd. Ga achter mij, Satan. Petrus was een rotsman, hè? Dat betekent zijn naam ook. Maar op dit moment nog is hij een onbehouwen stuk steen. Er moet nog een heleboel met hem gebeuren. Maar dat gebeurt ook onder het geduld van de Heer Jezus Christus. En die Jacobus en Johannes, die worden door de Heer Jezus op een gegeven ogenblik zonen des donders genoemd. Die hadden klaarblijkelijk een opvliegend karakter. En dat blijkt ook wel. Want als ze op een gegeven ogenblik in de provincie Samaria zijn, en als ze daar hen geen bed en breakfast willen geven, om het zo maar eens te zeggen, dan vragen ze of dat vuur van de hemel mag komen, of dat ze daarom mogen bidden, dat het al die inwoners van dat dorp zal verteren, zoals Elia dat ooit gevraagd had. En u begrijpt wel dat de Heer Jezus dat weigert. Ze zijn ook eerzuchtig. En ze vragen aan de Heer Jezus op een gegeven ogenblik of zij mogen zitten aan zijn linker en zijn rechterhand in zijn koninkrijk. Ja, dat is hun oude natuur. Maar de Heer Jezus is de goddelijke steenhouwer, de goddelijke beeldhouwer. Er worden harde dingen gezegd. Er worden soms ook heel subtiele dingen gezegd. Maar ze veranderen wel. Die Johannes is op een gegeven ogenblik de apostel der liefde geworden. Hij dient. Hij bidt niet meer om vuur van de hemel. Gemeente, in de navolging van de Heer Jezus Christus veranderen we. En het is natuurlijk niet zo dat we ons karakter verliezen. Maar wel zo dat ons karakter geheiligd wordt. Op een hoger plan komt te staan. Het wordt in dienst genomen. Kijk, Petrus is een spontaan mens. Direct reageren, dat blijft ook zo. Want na de uitstorting van de Heilige Geest, wie neemt het woord? Petrus. Hij houdt een indringende preek. Recht toe, recht aan, op de man af. En 3000 mensen worden gedoopt. Laat spontaniteit ook maar blijven. Het is juist een warme en een rijke eigenschap als we daarmee de Heer Jezus Christus maar niet in de weg staan. En er mag ook een vuur in ons branden, een heilig vuur, het vuur van de Heilige Geest. We mogen toch vurig zijn, zoals Calvijn als motto had, terrar dum prosim, dat is Latijn, en dat betekent laat mij maar verteerd worden als ik maar van nutte ben. Hij is ook niet oud geworden. Hij is verteerd. Maar dat heeft hij de kerk niet nagelaten. En als we eerzuchtig zijn, laten we dan ijveren voor Gods eer. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, zingen wij met Psalm 119. De Heer Jezus Christus is de goddelijke beeldhouwer. Hij herschept mensen naar zijn beeld. Zo is aangang in zijn grote geduld met ons. En dan het laatste, gemeente, het vijfde, die roeping die is nu. Tot twee keer toe wordt het woord meteen gebruikt. Je zou je kunnen voorstellen dat Johannes en Jacobus eerst even de zaak met hun vader gaan bespreken, maar dat doen ze niet. En we weten uit het evangelie dat Petrus een schoonmoeder had. Die was ernstig ziek, weet u wel, dus hij was getrouwd. En daar had hij mee te maken met die schoonmoeder ook. Er is geen sprake van familieberaad, er is geen sprake van uitstel. Er is geen gesprek over wat zijn eigenlijk de consequenties allemaal. Als we Jezus navolgen, kunnen we dat eigenlijk wel doen. Nee, ze gaan gelijk van start, meteen. Ze laten geen tijd verloren gaan. In het Bijbelse taalgebruik is daar een mooi woord voor, het woord kairos. We zouden dat kunnen vertalen, dat is het geëigende ogenblik. Het moment dat je moet waarnemen. Het moment dat zich ook niet voor een tweede keer aan je voordoet. Het komt nooit meer terug. Soms zijn er van die momenten dat je echt op een tweesprong staat. En dan dient de kans zich aan, die je aan moet pakken. Misschien een indringende preek, die je diep raakt. En dan niet daaraan voorbij leven. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Lang geleden in het Oude Testament stond Jozua met het volk Israël op de tweesprong. Ze waren op het punt het heilige land binnen te gaan. En u weet het, je struikelde daar over de afgoden. En Jozua zegt, wat mij betreft, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En het is alsof hij de keus bij het volk legt, kiest u heden wie gij dienen zult. Eigenlijk is dat geen keus, er is natuurlijk maar één weg. Maar voor die keus werd het volk gesteld en worden wij ook gesteld. We leven in het heden der genade. Jonge mensen denken wel eens, dat moment kan ik nog wel even uitstellen. Die beslissing neem ik nu nog niet. Eerst nog even genieten van het leven. Eerst nog wat leuke dingen meemaken. Maar het is de vraag of dat het moment van de beslissing ooit nog terugkeert. Je kunt de tijd aan je voorbij laten gaan. Je kunt zeggen, ik ben te jong. Maar zegt de Bijbel niet, wie mij vrucht zoeken, zullen mij vinden. Je kunt zeggen, ik zit nu in de trits, verliefd, verloofd, getrouwd. Ik ben dol verliefd tot over mijn oren, veel te gelukkig. De dingen van God moeten maar even op de achtergrond blijven. Ik heb een jong gezin, legt wel beslag op mijn tijd. Kinderen moeten naar de sportclub worden gebracht. Zwemdiploma halen. Heeft er ook geen last van tanden die niet helemaal goed staan. Die moet naar de orthodontist. Later kom je weer in een fase dat je carrière maakt. Dat je zegt het is te druk. En in de avond van het leven te oud. Ik bezoek regelmatig mensen in het verzorgingstehuis. Soms mensen die in hun leven geen enkele band met de kerk hebben gehad. En op dat moment denk ik, waar moet ik nu eigenlijk beginnen? Soms zijn mensen dementerend. Die sluiten ook niks meer op. Wat kun je er nog inbrengen? Gelukkig is het laatste woord over hun leven niet aan mij. Maar je denkt dan wel, welke kansen heb jij niet gehad in je leven waar je niet op in bent gegaan, die je aan hebt voorbij hebt laten gaan. Want de tijd kan komen, de kwade dagen, hè? Waarin je geest te zwak is en je lichaam te veel van je vraagt om nog ruimte te maken voor die oproep van de Heer Jezus Christus. Je bent ook nooit te jong. Ik ben opgegroeid in Dordrecht. En ik herinner mij dat bij het afscheid van de zondagsschool ik een Bijbel kreeg waarin de tekst stond: denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: ik vind geen vreugde in het. Wat nou als je leven is onverwachts tot een eind komt? Heb je dan de goede keus gemaakt? Ken je God? Of moet hij zeggen: ik heb je nooit gekend? Dat is niet een sombere zin van mij. Maar die komt uit de gelijkenis van de vijf wijze en dwaze meisjes. Het moment van de beslissing dient zich aan. Dat moet je toch niet aan je voorbij laten gaan. Diezelfde Augustinus waar ik het over had, heeft later een boek geschreven, een openhartige bekentenis, de belijdenissen, waarin hij zegt: ik heb u te laat lief gekregen. Te laat. Hij bedoelt eigenlijk: ik heb een heleboel jaren, een heleboel goede dagen verkloemeld toen ik leefde buiten u om. Te laat heb ik u lief gekregen. En het was hij nog blij met de kans die hij kreeg. Stem van het kind, neem en lees. Beslissingen. Daar ga ik mee afronden. Beslissingen moeten wij telkens weer nemen. Het wordt soms ineens ook heel praktisch. Je wordt voor de keus gesteld. Spreek je nou de waarheid of de leugen? Ben je nou eerlijk of ben je oneerlijk? Neem je bezit van een ander tot je of respecteer je het? Hou je je huwelijk hoog of ga je een flut aan? Wat doe je als de waarheid zeggen en eerlijk zijn je niets oplevert, maar juist wat kost? Wij moeten, als het erop aankomt, telkens keuzes maken in ons zin met onze collega's. Maar is het dan de weg achter de Heer Jezus Christus aan? En dat kan nog alles de weg zijn. En ik denk dat we daarop rekenen moeten als christenen in onze tijd. Dat die weg achter de Heer Jezus Christus vaak een weg is die ons in materieel opzicht niet iets oplevert, maar ons iets kost. Die geen voordeel geeft, maar nadeel. Gemeente, we worden geroepen. De Heer Jezus Christus meent het. Ga achter hem aan. Het is niet de makkelijkste weg, toegegeven. Dat was het voor de discipelen ook niet. Maar het is wel een weg met toekomst. Daar zongen we toch van. Ik zet mijn treden in uw spoor, maar het blijft vooruitzicht dat mij streelt. De weg van Jezus Christus, dat is een weg met toekomst. Amen. Gezang 447 gaan wij zingen uit Weerklank. Jezus, ga ons voor. De versen 1, 2 en 4. Laten we samen danken en bidden. Heere, onze God, barmhartige Vader in de Heere Jezus Christus. Wij danken u dat u op mensen uit bent. Dat u ze roept. Dat u ook wel weet wat van ze te verwachten is. Maar dat u in uw geduld mensen vernieuwt en verandert. Naar uw beeld, Heere Jezus Christus. Wij bidden u, geef het ons dat wij de kansen grijpen die ons gegeven worden. Gehoor geven aan de roepstem betekent geen verlies, maar winst. Is het eigenlijk geen. Daarmee valt niet de toekomst in duigen, maar mogen wij leven in hoop en verwachting. En wij mogen leven onder een open hemel. Als we om ons heen kijken, wordt de blik wel donker. En zien we veel wat ons zorgen geeft. Maar als we de blik op u slaan, dan mogen wij weten dat u de eeuwig trouwe God bent, omwille van de Heer Jezus Christus. Want wij worden gebracht bij het kruis, waar u, Heer Jezus Christus, de zondelast droeg en wegdroeg. En wij worden gebracht bij het open graf, bij het leven dat sterker is dan de dood. Wat een geweldige boodschap voor een ieder die zich aan u gewonnen geeft. Wij bidden u, Heere God, voor ons als gemeente. Zo'n zondag is een oasedag, alle rust. Maar morgen staan we er weer middenin. Misschien voor een klas met kinderen die niet zo gemakkelijk zijn. Misschien te midden van collega's die alleen maar kunnen praten over de dingen die ze vandaag hebben meegemaakt. En dat was niet de kerkgang. Misschien te midden van collega's die over ons heen walsen. Omdat ze snel de top willen bereiken. En daarbij slinkse methoden ook niet ontzien. Heere God, maak ons op de plek waar wij staan, leerlingen van u, die voortdurend zich afvragen, wat wilt u dat ik doen zal? Maak ons levende heenwijzers naar u toe. Wij bidden u voor mensen in moeilijkheden, financieel, misschien verborgen lijdend, hoge gasprijzen. En je weet er niet uit te komen. Ik wil te geven dat we ook een open oog hebben voor hen en ook helpen in hun situatie. We bidden nu voor mensen die een psychisch moeilijke tijd meemaken. Alles donker, alles somber. Maar er is geen diepte waar u, Heer Jezus Christus, niet in geweest bent. U hebt zelfs de ervaring gehad van uw Vader verlaten te zijn. En dan kunt u bij ons, in welke diepte we ook verkeren, geven de moed om het vol te houden en om toch in hoop te leven. Wij bidden u voor hen die de chronische ziekte te maken hebben, misschien long-covid, wel hersteld, maar niet meer op krachten gekomen. Moeilijk te aanvaren, Heere God, zie op hen in uw ontferming. Wij bidden u, Heere God, voor de jeugd. Wat komt er op ze af allemaal? Wat een prikkels. Wat een informatie. Je bezwijkt er bijna onder. Wilt u geven dat ze het spoor weten te vinden? Omdat u, Heer Jezus, het spoor baant en u hen in uw gevolg roept. Zie neer in uw barmhartigheid en genade. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 32, de versen 4 en 6 is de slotzang. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijzen u de weg die gij zult wandelen. En zingt vrolijk, roemt zijn deugden te alle tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. 4 en 6 van Psalm 32. Verheft dan uw harten tot God, met u dragende de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.